Betere schriftlezing van deze middag kunt u vinden in Jacobus 2 vanaf het 14e vers. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zeggen zou: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een ene God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegevrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want het gelijk het lichaam zonder de geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vindt u het ook zo lastig om uit te leggen wat nou eigenlijk geloof is? Ik wel. Ik denk dat het zo is dat als we in een kerkelijke gemeente, het woordje geloof laten horen, dat er dan verschillende rugzakjes opengaan. En de een zegt: het moet je gegeven worden. En de tweede zegt: je kunt het grijpen. En de derde zegt: ja, het is maar afwachten of je het krijgt, ja of nee. Kortom, er zijn een heleboel opvattingen over het geloof. En de Bijbelse opvatting, nou ja, we hebben natuurlijk een tijdgeloof, we hebben een historisch geloof, en we hebben een wondergeloof, die termen die kennen we allemaal. Maar gemeente, als we dat eerst niet helder hebben, wat moet je dan met een tekst als we dat zo hier lezen in Jacobus 2? Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft? Ja, waar gaat het dan over? Ik denk dat het Bijbels is, dat het dan over een geloof gaat wat werkzaam is. Vandaar dat we ook artikel 22 gelezen hebben. Dat artikel kent u natuurlijk. Want ja, onze kerk is gefundeerd op de 3 formulieren van eenigheid. Dus ja, die formulieren die kent u dan ook. Hè? En dat wil dus zeggen dat als er dus over het geloof gesproken wordt, dan wordt er gesproken over iets wat we van de Heere God gekregen hebben. We hebben het gelezen. De Heilige Geest ontsteekt. Nou, dat wil zeggen, als de Heilige Geest ons levend gaat maken, en hoe doet hij dat dan? Nou, dat hebben we ook gelezen, het staat er ook in. Dat gaat altijd door middel van het evangelie, want de Heere werkt altijd door middel van het evangelie. Ja, hoe dan? Nou, dan word je aangesproken door het evangelie. Niet zomaar een keertje, maar dan kom je niet meer onder het evangelie uit. En wat is nou het evangelie dan? Nou, dat is een blijde boodschap voor de grootste der zondaren, dat er onder het werk van de Heer Jezus Christus, ja, verzoening is met God. Nou, En dat is een zaak, mensen, die wordt dan beleefd. Dat is geen theorie, dat is niet iets wat je kunt leren, dat is niet iets wat je, ja, wat je kunt begrijpen. Het is iets wat je kunt krijgen. Ja, zegt u dan, maar daar zit het dan op vast natuurlijk. Hè? Net wat er ook in zondag 7 gezegd wordt, wat is een waar geloof? Dat is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vertrouwen, terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Nou, en wat werkt dan de Heilige Geest in mijn hart? Dat niet alleen bij anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade alleen. En alleen om de verdiensten van Christus wil. Dus dat wil zeggen, dat is iets waar ik volkomen buiten val. Ja, zegt u dan, nou dat geloof heb ik niet, dus ik kan wel naar huis. Nou, is er dan wel eens een vraag in uw of in jouw hart opgekomen? Hoe kom ik daar dan aan? Hoe kom ik nou aan zo'n geloof? Want als ik het niet kan verdienen, als ik het niet als ik er niks voor kan doen, als het een eenzijdig godswerk is, hoe kom ik daar dan aan? Ja, en dan is het inderdaad zo, hè, dat je stuk loopt met je eigen leven. Dat je stuk loopt met je eigen kunnen en kennen. Maar daarom staat er ook in de Bijbel geschreven, en ik begrijp al dat het misschien wat kort door de bocht is. Het is tenslotte geen catechismus zondag, maar ja, dan heeft de Heere toch wel iets gezegd tegen ons. Want als het nou zo is dat het alleen gaat door middel van de Heilige Geest, wat moet u dan doen? Wat moet ik dan doen? Wat moet jij dan doen? Nou, moeten we dan met onze armen over elkaar gaan zitten en wachten tot er misschien iets gebeurt? Nee, dan zegt de Heer Jezus in Lucas 11 bijvoorbeeld, staat er dan op de eerste plaats een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Ja, dominee, maar ik heb al zoveel keer gezocht. Ik heb al zoveel keer geklopt en ik heb al zoveel keer gebeden en het heeft me niks gedaan. Dat kan. Maar mag ik u vragen, waar bent u daar dan met uw onmogelijkheid terechtgekomen? Bent u dan blijven steken in uzelf? Of bent u nou met uw onmogelijkheid gegaan naar degene waarover we vanmorgen gehoord hebben dat het uw, dat het jouw, dat het mijn persoonlijke God is? Want de Heere wil dat we met de onmogelijkheid bij hem komen, mensen. Want als we het zelf nog kunnen, als we onze zakken vol hebben met onszelf, dan komt er meestal niks van terecht. Maar als je niks meer hebt, als je een bedelaar bent, als je afhankelijk bent van degene die iets aan jou moet geven om in leven te blijven, dan ga je naar die plaats waar hij te vinden is. En dat is lastig, mensen. Want och, weet u, we kunnen spreken over het geloof, kun je met de jeugd doen, hè, op catechisatie kun je dat doen. En dat is ook nuttig, dat moet ook veel gebeuren. Maar mensen, je kunt mensen niet wakker maken, dat kun je niet doen, weet je dat? Dat kun je niet doen. Je kan geen mensen wakker maken. En waarom kun je geen mensen wakker maken? Omdat ze van nature liggen in zonde en in ellende. We liggen dood in zonde en in ellende. Ja, vrienden, wat moet je dus doen? Je moet dus met je dood naar de Heere gaan. Zeggen, Heere, nou heb ik gehoord dat ik een zondaar ben. Dan heb ik gehoord dat ik een zondares ben. En dat komt omdat ik wat mis. En wat mis je nou? Nou, mensen, van nature missen we niks. Maar als God begint, dan ga je alles missen. Dan missen we de gemeenschap met God. Want daar begint het mee. Het begint niet bij de Heer Jezus, eerbiedig gesproken. Het begint bij de Heere God, dat we die missen. We missen zijn liefde, we missen zijn aanwezigheid. En we missen zijn contact, mensen. Kijk, en als we zo bij de Heere mogen komen, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de Heilige Geest, die gaat aan het werk. Ja, zegt u toch, maar we hebben toch gelezen dat de Heilige Geest begint. Ja, maar de Heilige Geest begint niet uit zichzelf. De Heilige Geest begint uit God. De Heere God, die gaat werken door middel van de Heilige Geest. Ja, maar is dat dan zeker? Dus wat missen we dan? Dan missen we dus de gemeenschap met God die gewerkt wordt door de Heilige Geest. Dus ik mis de Heilige Geest. Bent u die wel eens tegengekomen in uw leven, de Heilige Geest? Ja, zegt u dan, dat moet toch niet anders kunnen, want de Heilige Geest is alomtegenwoordig uitgestort. Ja, precies, en om wat te doen? Om de gaven van de verdiensten van de Heer Jezus Christus toe te passen, hier in beginsel in zijn uitverkorenen. En wie zijn dan zijn uitverkorenen? Nou, dat kunnen we lezen in Romeinen 5. Dat zijn degenen die geroepen zijn. Dat zijn degenen die voorbestemd zijn. Dat zijn degenen waarin de Heilige Geest gaat werken. Nou, dominee, het is me nou veel te ingewikkeld. Dus wat moet ik nou doen, concreet gesproken? Nou, dat staat ook in Lucas 11 geschreven. Ja, en wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. En ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. En dat moet je dan gewoon laten staan. Gewoon laten staan zoals de Heilige Geest het gegeven heeft. Dus gemeente, we moeten met niks, we mogen met niks naar de Heere gaan. We mogen met onze zonden naar de Heere gaan, dat weet ik al. Maar het begint met de vraag, Heere, wilt u mij het leven geven? Wilt u mij levend maken naar uw woord? En dan weet ik wel dat er veel mensen zijn die zeggen, ja dominee, maar er is nog wat anders. Want ja, dat geloof dat wat over gesproken wordt, dat is wel van de Heilige Geest. Maar dat moet je toch maar geloven. Och vrienden, en dat zit ook zo vaak in de weg. Dat wij denken dat we iets mee moeten brengen om te geloven. Kijk, en dat verwijst, en dan stop ik ermee, dat verwijst naar Romeinen 3. En dan staat daar dat het gaat over iets wat wij dus van nature niet hebben. Wij hebben een schuld, dat hebben we vanmorgen gezien. Ik denk dat iedereen dat begrepen heeft. En die schuld die kunnen wij niet oplossen. Die schuld moet door een ander ingelost worden. Niet omdat wij daar recht op hebben of dat we daar... Nee, omdat we daar bij de Heer vandaan bij bepaald worden. En dan komen we bij Romeinen 3 terecht. Jonge mensen, en dan wordt er gesproken over het geloof. Over het waar, zaligmakend geloof. Maar dat is niet het geloof van jou. Dat is niet het geloof van u. Dat is het geloof van de Heer Jezus Christus. Ja, hoe zit dat dan? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Er staat in het 24e vers van Romeinen 3. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing welke in Jezus Christus is. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door zijn bloed. In zijn bloed tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Ja, dominee, maar dat is me nog te ingewikkeld. Waarom is je dat te ingewikkeld? Want hier wordt gesteld, mensen, dat het een eenzijdig godswerk is wat we gezegd hebben. En dan gaat het over het geloof van Jezus Christus. Het 22e vers, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Kijk, dan neemt de Heilige Geest, mag ik het zo zeggen, de Heilige Geest gaat naar de hemel. En de Heilige Geest die staat daar voor de troon van God en voor de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest die neemt dan hetgeen wat wij nodig hebben om met God verzoend te worden. Nou, dus door het geloof van Jezus Christus, niet door mijn geloof. Nee, door het eenzijdige Godwerk van de Heer vandaan. Kijk, en als al die gaven van de Heer Jezus ons toegerekend worden. Welke gaven zijn dat dan? Nou, de gaven van verzoening. De gaven van liefde, de gaven van alles wat wij nodig hebben om, ja, om hier tot Gods eer te leven. Nou mensen, dan is dat het geloof wat bedoeld wordt. Kijk, en dan is dat het geloof wat werkzaam wordt. En dat geloof dat kan ook niet anders als werkzaam zijn. Want het is Gods werk, het is niet ons werk. Het is Gods werk. En ja, die jonge mensen, je kunt het misschien ook zo zien dat als er gesproken wordt over het geloof, dan is dat een boom. Gewoon simpel een boom. Nou, in dit geval misschien een appelboom of een perenboom, vul maar in. Maar wanneer is een appelboom nou een appelboom en een perenboom nou een perenboom? Ja, als de vruchten nou groeien. Dus dat wil zeggen, de Heere geeft de wortels en die geeft die boom. Maar het gaat hem om de vruchten die gevonden worden bij hem. Kijk, en dan kom ik weer hier bij het gedeelte wat we gelezen hebben. Dan kun je ook misschien begrijpen wat Jacobus hier bedoelt. Als hij die vraag stelt, wat nuttigheid is het, mijn broeders? Nou ja, we hebben het gelezen, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft. Dus welk geloof wordt er mee bedoeld? Dus er wordt het geloof mee bedoeld wat van God geschonken is. Hè? Dus dat is dat geloof is een werkwoord. Hè? Dus dat is hetgeen wat werkzaam wordt in ons leven. Als vrucht van de wedergeboorte, om het zo maar te zeggen. Als vrucht van hetgeen wat de Heere ons gegeven heeft. Nou, kan dat geloof hem zalig maken als hij die werken niet heeft? Nee, dat kan natuurlijk niet. Want een werk wat God begint, dat geeft altijd vruchten. Dat kunnen kleine vruchtjes zijn, dat kunnen, nou, vul maar in wat voor vruchten dat kunnen zijn. Maar het zijn altijd vruchten, want kijk, als God mensen gaat bekeren, als hij het nieuwe leven geeft, dan werkt hij altijd op zijn eigen eer aan. Dat wil zeggen, de Heere die bekeert alleen maar mensen tot zijn eer. Nou, en wanneer kom je nou tot zijn eer? Als je vruchten gaat dragen ter bekering waardig. Nou. En dat is dan de toetssteen van Jacobus hier deze middag in ons midden. Indien er nu een moeder, een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel. En iemand van u zou tot hem zeggen, ga heen en vrede, wordt warm, wordt verzadigd. En gelieden zou het er niet geven de noodruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Dat is erg confronterend, vindt u niet? Want ja, wie zal dat nou doen? Ik bedoel, er is hier toch niemand in deze kerk. Als er hier vanmiddag iemand bij hem aanbelt, of vanavond bij hem aanbelt. En een man die staat er voor de deur. En die zegt, nou mensen, ik kom om van de honger. En ik heb het zo ontzaggelijk koud. En ik heb aan alles gebrek. Wilt u mij alsjeblieft helpen? Nou, ik denk dat niemand van ons zijn deur dicht zou doen. U wel? Nou, weet u, ik heb het een keer meegemaakt, heel concreet. En ik zal eerlijk zijn. Ik heb hem het nummer gegeven van het leger des heils. Zo lafaard ben ik. Maar ik heb er wel van geleerd, ik zal het nooit meer doen. Maar goed, mensen, waar het dus om gaat is, wat doen we dus ten opzichte van onze naasten? Want het gaat erom hier in dit gedeelte, nou, de samenvatting van de wet. Hè? Heb je het naaste lief als jezelf. Hè? Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten, dat wil zeggen. Als het dus als ons geloof dus werkzaam wordt, dan is dat altijd gericht op God en altijd gericht op onze naasten. Dat is de beste toetssteen. Kijk, en Jacobus die verkeerde in een gemeente, om het zo maar te zeggen, die stond bol van de Joodse tradities. En in de Joodse tradities is het iets anders als in het, nou ja, als in het waar zaligmakend geloof. Want Joodse tradities zagen altijd op tradities, op wetjes, op dit moet je doen en dat moet je doen. Maar ze deden zelf niet zo heel erg veel. Nou kijk, daar worden wij dus voor gewaarschuwd hier in dit gedeelte. En daarom wordt in het 16e vers ook een ander voorbeeld gegeven. Natuurlijk begrijpen we dat indien iemand van u tot hen zou zeggen gaat heen en vrede, wordt warm en wordt verzadigd en gelieden zal het u niet geven de noodruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Nou, niet dus. He, want het geloof is zonder de werken dood, lezen we in het 26e vers. Dus wat wil de Heere dan? Nou, dan gaat het een stapje verder en dan staat daar in het 17e vers, alzo ook het geloof. Kijk, nou komt er vanavond iemand bij je. Of morgen komt er iemand bij je. Ja, misschien wel op je werk, of misschien wel een vriend, of een vriendin, of ja, misschien wel die moslimbuurman. Of misschien wel die zwerver, misschien op Zuidplein of zo. En die man die spreekt je aan. En dan denk je, ja, wat moet ik daar nou mee? Want ja, hij ruikt een beetje anders dan dat ik ruik. Hij ziet er een beetje anders uit. Hij heeft wat vliegjes om hem heen. Ik bedoel, het is allemaal niet zo, ja. Ja, wat moet je daar nou van verwachten? Nou mensen, dat wordt hier gezegd. Want ja, als het over lichamelijke behoeftes gaat en over voedsel gaat en al dat soort dingen, dan kunnen we nog wel wat doen. Maar gemeente, als ons nou geestelijk iets gevraagd wordt. Nou heel concreet, als nou je naaste, wie dat dan ook is. En wie is je naaste? Dat is iedereen. Dat kan iedereen zijn. Als je naaste nou aan je vraagt, hoe kan ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Wat ga je dan antwoorden? Dan geef je het nummer van de dominee. Dan geef je het nummer van de kerkraad. Dan geef je het nummer misschien wel van iemand waarvan jij denkt dat hij of zij het goed uit kan leggen. Nee, gemeente, dan worden wij gevraagd om uit te komen voor hetgeen wat de Heere ons gegeven heeft. Want het gaat niet alleen over lichamelijke dingen, het gaat ook over geestelijke zaken. En daar gaat het hier nou om. Het gaat hier om geestelijke zaken. Want ja, indien het de werken niet heeft, zo is dat ook bij zichzelf dood. Dat is wat, mensen. Dus als wij nou aan een ander niet kunnen vertellen wat de Heere in het woord geschreven heeft, en daar hoef je allemaal geen dominee voor te zijn. Je kan er ook iets voor gebruiken, je kan er ook een middeltje voor gebruiken. Maar als wij nou gelijk dichtklappen en we weten niet wat we zeggen moeten, en we sturen hem maar gelijk door naar een ander, dan mogen we toch wel eens een keer, zoals deze tekst zegt, dan mogen we toch wel eens na gaan denken hoe het nou staat met onze staat ten opzichte van God. En hoe het nou staat met ons leven, met de Heere. Is dat er nou wel of is dat er nou niet? Want het zal uit de werken openbaar komen. Of dat er is, ja of nee. En kijk, jonge mensen, dan hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld. Je hoeft allemaal geen dominee te worden. Je hoeft allemaal geen ouderling of diaken te worden. Het is mooi als het allemaal mag. Je hoeft allemaal niet te gaan evangeliseren. Je hoeft ook allemaal niet de zending in. Maar gewoon vanuit je hart, als er nou zo iemand bij je komt morgen, wat zeg je dan? Wat zou je dan zeggen? Zou je dan zeggen, ik heb geen idee waar je het over hebt? Of zou je dan heel eenvoudig kunnen zeggen, nou, ik zal een voorbeeld geven. Zullen we dan de Heere God vragen of hij ons wijsheid wil geven om hier een antwoord op te vinden? Want dan weet je toch dat je het alleen bij de Heere vandaan kan hebben en ook kan krijgen. Want mensen, het blijft staan zoals het er staat, alzo ook het geloof. Indien het de werken niet heeft, is het bij zichzelf dood. Maar zal er niemand zeggen, nou goed, we kennen de tekst. Kijk mensen, dan gaan we redeneren. En als we gaan redeneren, dan redeneren we meestal naar ons eigen toe en niet naar de ander toe. En vandaar dat ook Jacobus dat antwoord geeft. Ja, gij gelooft dat God een ene God is. Gij doet wel. De duivel gelooft het ook en ze sidderen. Maar gemeente, het blijft staan, nou voor de derde keer, maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is. En dan komt hij met een voorbeeld. In Hebreeën 11 staan een heleboel voorbeelden van mensen die in het geloof zijn, hè, zoals we dat in het Oude en in het Nieuwe Testament vinden. Maar dan gaat het over Abraham. Een geweldig voorbeeld, vindt u niet? Vinden we ook altijd wel fijn. Als er een voorbeeld gegeven wordt, dan kunnen we daarna verwijzen. Ja, zo moet het. Zo verwijzen we ook zo vaak naar Paulus, zoals hij bekeerd wordt. Zo moet de dominee, zo moeten we, eerst 3 dagen moeten we erdoor. Eerst moeten we dit, eerst moeten we dat. Ja, hoe zit het dan bij Lydia? En hoe zit het dan bij de stokbewaarder? En hoe zit het dan bij David? En hoe zit het dan bij Salomo? En bij al die andere mensen die in het Oude Testament genoemd worden? Laten we maar voorzichtig zijn, mensen, want de Heere die gaat met ieder mens zijn eigen gang. Het komt wel op hetzelfde neer. Het komt hierop neer dat hij bekeerd wordt. Het komt hierop neer dat hij opnieuw geboren wordt. Het komt hierop neer dat de enige grond het werk van de Heer Jezus Christus is. Maar de weg daar naartoe kan heel erg verschillend zijn. Maar het voorbeeld wordt hier gegeven van Abraham. Is hij niet uit de werken gerechtvaardigd? Kijk mensen, maar er zit wel wat voor. Het begint niet daar bij die opdracht, nee. Het begint bij die roeping uit Ur der Galdeeën. Daar greep de Heere in het leven van Abraham en van zijn gezin. En op welke manier? Gewoon door de roeping, gewoon door de roepstem van God, werd die man gegrepen en werd hem vanuit de belofte gezegd dat hij naar het land Kanaan moest gaan, omdat hij daar tot een groot volk gesteld zou worden. Nee, omdat daar de Messias uit hem geboren zou worden. Kijk mensen, en toen ging die man op reis. Dat ligt er allemaal voor, toen ging die man op reis. 1000 kilometer door het zand heen. 1000 kilometer op een kameel en met een groot gezin, met een heleboel vee. Allemaal op weg naar het land Kanaan. Maar die man die had wel de belofte Maar die man die had nog geen centimeter land. Hij had helemaal niks, nog geen zandkorrel. Maar hij ging omdat de Heere riep. Kijk mensen, en daar zit een hele les in. Want nogmaals, het voorbeeld van Abraham wordt wel bedoeld. Maar het gaat ook over de weg van Abraham. En dan gaan we naar ons eigen leven. Hoeveel keer heeft de Heere u al geroepen? Hoeveel keer heeft de Heere ons al geroepen? Jonge mensen, oudere mensen, hier in de kerk, thuis bij de kerktelefoon. En wat hebben we nou met die roepstemmen gedaan? Wat hebben we nou met die roepstem vandaan? Dat we moeten gaan uit Ur der Galdeeën. Hoeveel keer hebben we nou al gehoord in de wet dat we uit het diensthuis, uit Egypteland uitgeleid zijn? Vindt u dat geen wonder? Dat de Heere ons iedere week laat horen. Dat wij niet meer in het diensthuis zijn. Dat we dus niet in de wereld thuis horen. Dat we ons niet moeten vermengen met de wereld. Dat we ons niet moeten verheffen boven de wereld. Maar dat we een lichtend licht en een zoutend zout moeten zijn. Net zoals het volk Israël daar in de woestijn een zoutend zout en een lichtend licht moest zijn. En dat konden ze zijn omdat ze 's morgens een wolkolom hadden. De aanwezigheid van God in hun leven. En 's nachts hadden ze een vuurkolom omdat ze door hem beschermd zouden worden. Oh, weet u nog daar? Wat was er ook weer te vinden bij die berg Sion? Bescherming en voedsel. Alles wat we nodig hebben. Dus we kunnen nooit zeggen dat als de Heere roept, dat hij niet meekomt in de middelen. Als de Heere gaat roepen in uw persoonlijke leven, in jouw persoonlijke leven, dan heeft dat een bedoeling. Uw aanwezigheid hier heeft een bedoeling deze middag. Dat we na zouden denken over de praktijk van het geestelijke leven. Wat doen wij met de roeping die de Heere ook in ons persoonlijke leven geeft? En nogmaals, mensen, dan kan het lastig zijn als het gaat over het punt van het geloof, ben ik met u eens. Maar daar hebben we ook zojuist gelezen dat de Heere daar de Heilige Geest voor gegeven heeft. Dus we staan altijd schuldig. Als we niks doen, dan staan we altijd schuldig. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd. We kennen de geschiedenis, kinderen. Abraham, die kreeg de opdracht om zijn kind te offeren. En ze moesten naar de berg Moria. En wat lezen we dan? Dan lezen we een heleboel bijzondere dingen. Abraham die aarzelde niet. Hij zei niet van nou ik zal over een paar dagen. Misschien verandert de Heere nog wel. En misschien zegt hij wel het hoeft niet. Nee, we lezen dat hij 's morgens vroeg opstond. En dat hij alles gereed maakte. En dat hij 3 dagen door de woestijn heen naar de berg Moria ging. Dus geen makkelijke weg voor mensen. Het staat hier wel zo eenvoudig geschreven, uit de werken gerechtvaardigd. Maar wat waren dat voor werken? Denkt u dat die man zijn eigen kind kon offeren? Dat kon hij niet. Dat kon hij alleen als hij daar bij God vandaan de opdracht gekregen heeft. En kunt u zich voorstellen hoe dat ging? Dat staat in het Oude Testament zo beschreven, dat hij ging met zijn knechten en met zijn kind en met alle toebereidselen. En hij ging 3 dagen... ging die als het ware met zijn hoofd naar beneden. Wat zal die man bij iedere stap gedacht hebben? Heren, hoe kan het? Heren, hoe kan het? Ik geloof, Heren, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, hoe weet ik dat? Het is niet zo moeilijk, want u kunt lezen dat daar geschreven staat. Na 3 dagen, dus aan de voet van de berg Moria, hief hij zijn hoofd op. Toen keek hij pas omhoog. Mensen, dat is wat geweest. Dat is wel een volgen geweest, maar dat is een volgen in afhankelijkheid geweest. Begrijpt u nou waarom dat we zojuist Psalm 25 gezongen hebben? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. In het volgen van de roepstem van God in ons persoonlijke leven. Mensen, dat kan een heleboel kosten, dat kan alles kosten. En achteraf kun je het zien dat het goed was dat de Heere in ons midden is geweest. Achteraf kun je het zien dat het goed was in het volgen van hem. Maar iedere stap die je doet in dit soort omstandigheden, die gaat door de dood heen. Dat kan zo'n ontzaggelijke moeilijke weg zijn. En dan kunt u ook gelijk begrijpen dat als het geen echt geloof zou zijn, dat het niet zou kunnen. Als het geloof niet werkzaam zou zijn, dan zou Abraham geen stap kunnen doen. En vandaar mensen, ziet u wel, Abraham, onze vader, is er niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar. Maar die werken, die konden er alleen maar zijn omdat de Heere hem het geloof gegeven had. Dat zijn geloofswerken, dat zijn geloofswerkzaamheden. En niet iedereen heeft dezelfde weg, niet iedereen heeft dezelfde gang. Maar het komt wel allemaal op hetzelfde neer, mensen. Want als we door God uitverkoren zijn, dan leren we ook de Heere volgen. In welke weg dat ook zal zijn. Vindt u het moeilijk? Vindt u dat nou moeilijk? Laten we het dan maar zingen van Psalm 81, vers 12. Ja, want daar staat het wel in geschreven. Daar in het versje. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heb die vrijmoedigheid maar. Heb die vrijmoedigheid maar om het te vragen. O mensen, daar ligt alles in. Dat we achteraf kunnen zeggen, als we deze geschiedenis kennen, dat het geloof mede gewerkt heeft met zijn werken. Ziet u het staan? Er staat dus, en zeker in de grondtekst staat dat geschreven, dat het werkzame geloof mede gewerkt heeft, de oorzaak geweest is, de mede oorzaak geweest is bij hetgeen wat Abraham gedaan heeft. Kijk mensen, en hoe zit het nou in ons persoonlijke leven? We hebben het zojuist gezegd, de Heere die kan ons ook een opdracht geven. De Heere die gaat ons iedere dag voor in de weg die Hij met ons gaat. En waarom is dat? Dat hebben we vanmorgen gezegd, omdat we hier geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Maar dan wil ik even terugkomen op die reis. Dan zijn we daar terechtgekomen bij Sion. Maar voordat we daar kwamen, hebben we mensen ontmoet. We hebben mensen ontmoet op een zijweg. We hebben mensen ontmoet op een dwaalweg misschien wel. We hebben misschien wel struikrovers ontmoet op die weg. En we hebben misschien wel mensen ontmoet waarvan we zeggen van, nou, daar wil ik niet mee reizen hoor, daar wil ik niet naast zitten. Daar wil ik niet mee wandelen, daar wil ik niet mee lopen. Maar weet u nou waarom dat u die mensen tegengekomen bent in uw leven? Waarom heb je nou zo'n lastige collega die iedere keer jou probeert belachelijk te maken als jij je handen samen doet en probeert een zegen te vragen over je eten? Waarom heb je nou als godsdienstonderwijzer van die jongens of meisjes die je iedere keer maar proberen onderuit te halen? Waarom heb je nou op catechisatie van die jongeren die iedere keer maar proberen om niet te doen wat jij zegt, om niet te leren wat jij opgeeft? Waarom heb je in de gemeente nou mensen die altijd dwars zijn? Waarom heeft u nou een buurman die altijd bezig is met die muziek, waar je helemaal flauw van wordt? Waarom? Nou, mensen, heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Waarom zijn deze mensen nou op onze weg gebracht? Dat heeft een reden, want er gebeurt nooit iets in ons leven wat geen reden heeft. Dus dat wil zeggen, de Heere die brengt ons mensen op ons pad waar we iets mee moeten. Ja, wat moeten we daar dan mee? Nou, probeer eens een gesprek aan te gaan met die mensen. Dat kan zomaar gebeuren. Je kan zomaar op een parkeerplaats staan en dan komt er een man naar je toe. En die vraagt je, kunt u mij hier even mee helpen? En dan zegt hij, het is toch wat? En dan blijkt dat een moslim te zijn. Je hebt zomaar een gesprek van een kwartier met zo'n jongen. Daar heb je helemaal niet aan gedacht, dat gebeurt gewoon. Dan kan je twee dingen doen, kun je mond dicht houden en hard weglopen. En kan je ook nadenken, misschien heeft de Heer er wel een bedoeling mee. Dat deze man op mij weggebracht wordt. Nou ja, zo ook met al die andere ontmoetingen. Vakantie is toch fantastisch, of niet? Kom je allemaal mensen tegen. Allemaal mensen tegen die je nog nooit gezien hebt, de meeste niet. En welke bedoeling heeft de Heer daar nou mee? Nou, misschien wel eens om gewoon te vragen. Vriend, hoe staat het nou met jouw leven ten opzichte van God? Want weet u, de meeste mensen geloven in God, weet u dat? Ze hebben misschien allemaal andere ideeën, ze hebben misschien allemaal andere invullingen van het woordje God, maar ze hebben allemaal een godsbesef. Ieder mens heeft een ingeschapen godsbesef. Kunnen we lezen in de Romeinenbrief. Dus dat wil zeggen, daar kunnen we de mensen op aanspreken. We moeten nooit verder gaan dan dat het woord ons aangeeft. We kunnen ons gewoon oriënteren op hetgeen wat de Heere zegt. Kun je met moslims ook. Want moslims geloven allemaal in Abraham, Isaac en Jacob, weet u dat? Een groot gedeelte van het Oude Testament, dat zit in de Koran verwerkt. Daar kun je ze gewoon op aanspreken. Van joh, wat geloof jij daar nou van? Hoe zie jij dat nou? Probeer gewoon een gesprek te openen. Probeer gewoon hem te zien als, kijk, probeer hem of haar te zien als een ziel die voor de eeuwigheid geschapen is. En misschien mag jij het middel wel zijn in Gods hand om die ander terug te brengen bij de Heer. Dat weet je helemaal niet. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Nou, in het woord staat dat, dus je mag het woord gebruiken en je mag de Heilige Geest vragen of die je helpen wil. We gaan terug naar Abraham. Abraham, ziet gij wel dat het geloof medegewerkt heeft met zijn werken en het geloof volmaakt geweest is uit te werken? Nou, dat had je eens aan Abraham moeten vragen of dat volmaakt was. Ik weet niet wat voor antwoord dat hij gegeven had. Maar ik denk dat hij toch nou ontzaggelijk veel verdriet gehad heeft op die weg. En toch ging hij. En waarom? Omdat hij op de Heere zag. Nog een keer, hij kwam naar beneden bij die berg Moria en hij zag op de Heere. En die man die had alleen nog maar de opdracht gehad, die had nog helemaal niks. Die had die ram nog helemaal niet in die struiken gezien hoor. En die had die engel nog helemaal niet gehoord hoor. Nee, die man die was nog bezig met het altaar en met het vuur en met alles was die bezig. Kijk mensen, en dat wordt hier nou mee bedoeld. Ziet u wel dat het geloof medegewerkt heeft dat het alleen maar kan. Als het geloof in zijn werkzaamheden aanwezig is. En het geloof volmaakt geweest is uit te werken. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt. En Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ja, dominee. En daar zit het nou. Ik bedoel, Abraham die kon dat. Abraham, dat was zo'n ontzettend geweldige man. Die had zo'n ontzettend groot geloof. En dat is ook zo. Abraham, een vriend Gods, Heere. Daar kan ik toch nooit bij komen. Ik kan dat toch zelfs niet in de buurt komen. Van dat geloof van Abraham. Kijk, en dan gaan we ons geloofje projecteren op dat van Abraham. Moet je niet doen. Want er worden nog andere voorbeelden ook gegeven. Want het ene geloof wat de Heere geeft is niet minder zaligmakend als het andere geloof. Het geloof kan wel groter zijn. De Heer is vrij in het geven en ook in het inhouden. Maar de inhoud is hetzelfde. En vandaar dat ook het tweede voorbeeld gegeven wordt. En desgelijks ook Rahab. Moeten we de geschiedenis even erbij halen. Rahab kunnen we vinden in Jozua 2... dat was een mevrouw die woonde op de wallen van de muur van de stad Jericho. Het was een gigantisch grote stad. De resten, die kunt u nog steeds vinden in Irak. Een gigantisch grote stad. En die had zulke brede muren. Nou, zo breed, misschien als twee keer als deze kerk. En een meter of 10 hoog. Zo hoog en zo groot dat er een complete stad op de muur gebouwd was. Zo groot en zo sterk was die muur. En er was nog nooit een vijand geweest die die stad ingenomen had. Nog nooit. En ja, niemand maakte zich daar ook de zorgen over. Want wat kon ons nou gebeuren? Wat kan ons nou gebeuren in zo'n stad? In zo'n sterkte? Nou, vult u maar in. En dan komen daar een paar mensen in die stad, verspieders. Nou, jullie weten wat dat zijn, dat zijn spionnen. Nou, jullie kennen de geschiedenis natuurlijk van, ja, Jozua die moest die stad innemen in de naam van de Heere. Nou ja, en dat moest door nou, een aantal keren rondom die stad heen. En als die bazuinen zouden klinken, dan zou die stad ingenomen worden en zou die muren instorten. Maar nou die twee verspieders, waarom moesten die nou naar Jericho toe? Omdat er een vrouw was die bij de Heere vandaan het geloof moest krijgen. Die verspieders waren in de stad gekomen. Nou ja, de wachters, de soldaten, die hadden die verspieders ontdekt en die verspieders waren op de vlucht geslagen. En die waren bij Rahab terechtgekomen. Het was niet zo'n beste vrouw. Ik denk niet dat u er vanavond naast zou willen zitten, naast Rahab. Het was een mevrouw van een huis wat bezig was met lichte zeden. Dat staat er ook bij. Rahab de hoer. Nou, daar wil u niet naast zitten, echt niet hoor. En die vrouw die had ook helemaal geen voorwerk of zo. Of ook helemaal geen voorleven. Die had ook helemaal geen verdiensten. Die had ook helemaal geen roeping. Die vrouw die werd op dat moment geconfronteerd met het werk van God in de leven. Zo simpel kan het gaan. En die vrouw die deed eigenlijk niks anders dan als die verspieders verstoppen. En we lezen uit de geschiedenis in Jozua dat die verspieders dus verteld hebben wie de Heere God was. Kijk, en dat bedoel ik nou met getuigen zijn. Hoef je allemaal niet zo ingewikkeld. Die verspieders die hadden gewoon verteld wie God was. Ze hadden gewoon verteld dat de Heere God hun uitgeleid had uit Egypteland, uit het diensthuis. En ik denk dat ze ook, maar dat is inlegkunde, ik denk dat ze ook verteld hebben van die 10 plagen in Egypte. En al die andere dingen hebben ze ook misschien wel verteld van de tempel. Maar dat hoeft u allemaal niet te geloven. Als u maar wel gelooft wat er in de Bijbel staat, dat die verspieders getuigden van het werk van God. Meer hoef je niet te doen. Meer hoef je niet te doen ten opzichte van je naasten. Je hoeft niet een bekeringsgeschiedenis te vertellen. Daar snappen ze toch niks van. Je hoeft ook niet te vertellen dat. Nee, je hoeft alleen maar te getuigen van hetgeen wat de Heere in de tijd gedaan heeft. Nou, in dit geval. Nou ja, dat hij ze dus in Kanaan gebracht heeft. En nu voor Jericho staan. Heeft u wel eens gelezen in Jozua hoe groot dat legertje was van de Israëlieten ten opzichte van Jericho? Stelde het niet zoveel voor, stelde eigenlijk helemaal niks voor. Tactisch gesproken was het onmogelijk dat ze ooit die stad in zouden nemen. En toch Rahab, die had goed naar die mannen geluisterd. En die had gehoord van die mannen. Dat er iets zou gebeuren door de omcirkeling. Nou, u weet het allemaal hoe het allemaal gegaan is. En dat heel die stad ingenomen zou worden. Dus die vrouw die geloofde ook in de belofte. Dat ze dan ook gespaard zou worden. Ja. Nou ja, dan zit je daar hoog en droog in die stad, in dat huis. En alles gaat gewoon door. En die twee verspieders die werden uitgelaten via dat rode koord. En dat rode koord dat moest ook blijven hangen. Want het zou een teken zijn dat de Heere dat gedeelte zou sparen. Rahab de hoer staat er dan. Ja, een voorouder van de Heere Jezus Christus. Het was namelijk de oma Maar goed, het is een van de voormoeders van de Heer Jezus Christus. Rut is met die man getrouwd. Kom ik dichterbij. Nou, zeg het maar. Boas, juist precies. Nou, het was de oma van Boas. Nou, dan ben ik er. Ja, ik word ook ouder en het schiet al door je hoofd heen. Het was de oma van Boas. Maar er wordt ook vermeld in het geboorteregister van de Heer Jezus Christus. Dus wat bij ons niet geacht is, vaak, wat bij ons ook niet geacht wordt, dat moet je nooit verachten, want dat kan bij de Heere wel heel erg geacht worden. En dat bedoel ik nou. En dat wordt ook bedoeld met het gedeelte wat hier geschreven staat. Hoe gaan we nou met onze naasten om? Alleen maar een verwijzen met je moet dit en je moet dat en beste met benen, tot ziens. Of is het nou zo dat we onze naasten zien als een levende ziel? Als een levende ziel die voor de eeuwigheid geschapen is en waar de Heere zijn weg mee kan gaan. En dat we daarom dus een lichtend licht en een zoutend zout moeten zijn. Gewoon een getuige zijn van hetgeen wat de Heere in het woord geschreven heeft. Mensen, dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Dat is namelijk Gods eigen werk en daarom is het gemakkelijk. Misschien niet bij u vandaan, maar wel bij de Heere vandaan. In het volgen van hetgeen wat de Heere tegen ons zegt. Kijk, zo komt u misschien nog een keer mensen tegen op de camping of weet ik het waar u naartoe gaat. Zomaar mensen waarvan je denkt, wat moet die man eigenlijk van me? Nou, dan mag u gewoon een getuige zijn. En nogmaals, ik heb het nu twee keer gezegd. Als u dat geloof niet hebt, als u helemaal geen geloof hebt, als u alleen uw eigen leven hebt, dan heb ik u vanuit de schrift aangewezen hoe je aan dat geloof kunt komen. Gewoon handen samen, ogen dicht, terugkeren tot God, van wie dat u afgevallen bent. En dan hebben we ook gelezen, als we dat doen mogen, vanuit de Heilige Geest, dan zal die Heilige Geest gegeven worden. Dat is geen misschien, dat is niet, vult u maar in wat het is, dat is zekerheid. En mensen, dan kan er nog veel twijfel over blijven. Dat staat ook hier in Jacobus geschreven. Maar dat hij ze begeerde in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baarde zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt, want die mens zal menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. En dat is lastig, mensen. Dat is lastig, want wij twijfelen zo graag. Wij twijfelen zo. Wij vinden twijfel eigenlijk een teken van het ware. Als je niet twijfelt, dan heb je eigenlijk geen echt geloof. Weet u, als u aan uzelf twijfelt, moet u zelf weten. Maar twijfel nooit aan de Heere God, want hij zal nooit laten varen de werken zijner handen. En dan zul je het zien. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Kijk, de zekerheid en de vastigheid ligt in het woord van God. En daar heeft de Heere een bedoeling mee. Omdat het namelijk niet om u gaat, het gaat niet om jou, het gaat niet om mij, het gaat om zijn eer. En zijn eer wordt alleen maar groot gemaakt in het getal van de onderdanen. Ik heb het u vanmorgen gezegd, 10.000 maal 10.000 maal 10.000. Zo groot is het bij de Heere. Zo groot is zijn genade. Zo rijk is zijn liefde. En zo rijk is ook zijn liefde voor u. Maar die liefde is zo groot dat je hem door mag geven. Door mag geven aan je naaste, wie dat dan ook is. En dan zul je het zien. Al is maar een blaadje. Al is het maar een oud dagboekje wat je toch maar in je kast hebt liggen waar je nooit meer wat mee doet. En wat je in zo'n bibliotheekje kan liggen, weet je wel, als je op de fiets langs gaat. Dan zie je allemaal van die kastjes en dan kun je een boekje uithalen. Je kan er ook een boekje in leggen, gewoon een dagboekje. En de Heilige Geest die doet de rest, daar hoef je niks aan te doen. De Heilige Geest die doet echt de rest. Je kan het ook in het ziekenhuis doen, op een tafel, als je dat toch langsloopt, gewoon hup, zo'n leestafel. Gewoon een dagboekje, of een tenegen, of wat ik wat, iets nuttigs. Kijk mensen, en dan gaat het niet erom dat, kijk mij toch eens wat ik gedaan heb. Nee, het gaat erom dat de Heilige Geest aan zijn werk kan doen. Want die gaat met die bladen en met die boekjes en met die bijbeltjes aan het werk. Een oud bijbeltje, wat moet je daar nou mee? Ja, je gooit het niet weg, je doet het niet in de prullenbak. Vroeger werd het begraven. Nou, laat dat bijbeltje zijn werk doen. Leg hem ergens neer, in een bushalte bijvoorbeeld. Of in een supermarkt, in een leeg vak. Leg maar gewoon neer. Je zal zien, binnen een half uur is die weg. Dat is gewoon het werk van de Heilige Geest. Mensen, hoe staat het nou in uw leven? Hoe staat het in ons leven? Zijn het nou alleen maar doorverwijzingen? Van ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. Tegen lieden zou het u niet geven de noodruftigheden des levens. Wat voor nuttigheid is het dan? Dan gaat het niet om ons nut, maar dan gaat het erom dat we tot nut zijn voor onze naasten. Jongelui, dan hebben we nog een heel leven om nuttig te zijn. Nuttig te zijn voor de Heer. Want dan krijg je een missie in je leven. Als je het geloof krijgt, dan krijg je ook een missie in je leven. Namelijk om dat geloof door te geven. Omdat er nog zoveel mensen zijn in deze wereld die dat geloof niet hebben. En die nog voor Christus ingewonnen moeten worden. En dat gaat alleen als je soldaat bent. Soldaat bent in het leven, in het leger van de Heer Jezus Christus. Dan krijg je een wapen. Je krijgt een wapen. Welk wapen krijg je dan? Nou, dan krijg je dus het wapen van het woord. Een tweesnijdend scherp zwaard. Je krijgt een helm. De helm der zaligheid krijg je ook. En je krijgt een gordel der gerechtigheid. En je krijgt voeten die geschoeid worden met het evangelie des vredes. Kortom, je krijgt een hele wapenuitrusting. Want daarvoor, want je denkt toch zeker niet dat het hier een vrede is. Het is hier geen vrede hoor, echt niet. Het is hier een oorlogsgebied hier. Het is echt oorlogsgebied. En waarom? Omdat de Satan nog heel erg druk is. En omdat de Heer Jezus nog niet wedergekomen is op de wolken des hemels. Daarom is het hier oorlogsgebied. Als je in het leger geweest bent, dan weet je dat je dus als je die kazerne binnenkomt, dan krijg je een pluierbal. Dat is een groene zak, daar zit van alles in. Daar kun je twee dingen mee doen. Dat hebben we vanmorgen ook gezien. Dan kun je zeggen, jongen, het is toch wat zo'n pluierbal. Alles zit erin, er zit een scherfvest in. Er zit een helm in, er zit een schoen in, er zit een uniform in, er zit een kniestuk in, er zit alles in. Tjonge, dat is toch wat? En je gaat er op een stoeltje naast zitten. Nee, je moet geoefend worden in het gebruik van die materialen, anders heb je er niks aan. Nou, zo ook met het woord van God. Dan moet je in geoefend worden, in het gebruik ervan. En dan zul je zien dat in het gebruik van het woord van God, daar zit heel die wapenrusting Gods in verborgen. En met die wapenrusting kun je aan de gang. Want dan kun je jezelf verdedigen. Dan kun je aanvallen. En dan kun je tot nut zijn van je schepper. Waartoe dat je ook geschapen bent in het paradijs. Amen.